Het is 8 uur precies. Goedenavond en hartelijk welkom bij de Evangelische Omroep. Tot 11 uur hopen we bij u te mogen zijn met welgeteld 7 programma's. Ik noem maar even een paar. Songs of Praise, De Bijbel Open, Ik Zou Wel Eens Willen Weten, maar nu eerst tot 8:30 een programma van Dirk Vaarwijk. Gij zult dat uw kinderen inprenten.
Wees een tzaddik en geen boef. Een liedje op een bekende melodie, maar het is niet zomaar een liedje. In het begin herkennen we de letters Alef, Beet, Gimel, Dalet, He. Het is een liedje dat gaat over Hebreeuwse letters. Kan ik lezen een Joods boek? Ja, een triomfantelijk kinderstemmetje, want daar ging het om. Eerst het Hebreeuwse alfabet leren en dan een Joods boek kunnen lezen. We praten in dit programma met rabbijn Yitzchak Vorst uit Amstelveen. Dit liedje en nog heel wat andere zijn door hem geschreven. Teksten waar een Joods kind iets uit kan leren. En dat op melodieën van bestaande Nederlandse liedjes. Daarover straks meer. Waar het om gaat is dat een Joods kind spelenderwijs terechtkomt in de grote mensenwereld van het traditionele Joodse geloof. Die is ingewikkeld en daar moet je in groeien.
De bedoeling is dat je je kind opvoedt op zo'n manier, dat het kind later op eigen benen als Joodse man, Joodse vrouw door het leven kan gaan. Daar beginnen we al heel vroeg mee. Eigenlijk zodra het kind, nog voordat het kind eigenlijk weet waar het over gaat, voordat het kind dingen begrijpt, beginnen we al met een aantal dingen aan het kind te leren of zorgen ervoor dat het kind gewoon die dingen ziet. Het is gebruikelijk. Niet alleen voor een broodmaaltijd, de handen te wassen op een speciale manier met water uit een beker over de handen te gieten. Maar dat is ook iets dat men 's morgens al doet. Op een iets andere manier. En iets dergelijks, dat doe je eigenlijk al met het kind, wanneer het kind nog een baby is. Het is misschien nog niet verplicht, maar het is wel een, zo heb ik het mijn vrouw ook steeds zien doen met onze kinderen, heel goed om iets dergelijks te doen. Het kind leert dan een gegeven ogenblik dat een aantal handelingen, die dus religieuze handelingen zijn, rituelen, dat die even vanzelfsprekend zijn als je 's morgens wassen en je tanden poetsen. Het komt er dus niet bij, het komt er niet als iets extra's bij, wat dan als een last kan worden ervaren. Maar gewoon iets vanzelfsprekend, dit hoort erbij. Ook een voorbeeld is, als je eenmaal volwassen bent, dan hoort het zo te zijn dat voordat je iets eet, voordat je iets drinkt, dat je dan een bracha maakt, een lofzegging. Een dank aan God dat je dit hebt om te eten of te drinken. Er is ook een dankgebed na de maaltijd. Ook als al kinderen nog eigenlijk de woorden niet goed uitspreken, begin je toch al de kinderen die bracha, die lofzegging, voor te zeggen. Het kind zegt het gedeeltelijk na, met de nodige fouten, maar dat hindert helemaal niet. Het kind weet gewoon van als je iets eet of als je iets drinkt, dan zeg je een broche, dan zeg je een dergelijke tekst. Als het kind wat ouder is geworden, dan kan je gaan uitleggen waarom doen we dat. En wat is nou het verschil van de ene tekst en de andere tekst, afhankelijk van wat je eet en wat je drinkt.
In het gebedenboek, de Sidur, vinden we ze bij elkaar. De brachot, de broches, de lofzeggingen. Dit is bijvoorbeeld de bracha die men uitspreekt na het handenwassen en voor het eten van brood. Baruch ata Eloheinu. Melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Geprezen zijt gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld, die brood uit de aarde laat voortkomen. En zo zijn er meer. En eigenlijk moet je die uit je hoofd kennen.
En alles bij elkaar zijn er zes brachot, waarvan er één specifiek is voor brood. Eén specifiek voor wijn. Nou, dat zal dus niet zo vaak voorkomen bij het kind, met het kleine kind. En dan is er één voor boomvruchten. Één voor aardvruchten en groenten. Één voor meelspijzen. Koek, krekkertjes en dergelijke, behalve het brood. En dan één voor alles wat we nu niet hebben genoemd. Dus dat is voor het kind vrij eenvoudig. En als in het begin zeg je dat als vader of als moeder, zeg je het kind voor. En dat is alleen de klank van het kind dan in zich opneemt. En pas later ga je het kind systematisch leren. Waar hoort nou de ene bracha bij en waar hoort de andere bracha bij? Een van die kinderliedjes die we ook in de jeugdkampen hebben geleerd aan de kinderen. Dat is Sari Marijs. Dronk cola of at ijs, shehakol nie bitwaro. Dus daar wordt gezongen in dat lied, die bracha, die lofzegging, bij welke spijze die hoort. En zo kan je dus kinderen ook kinderen die misschien van huis uit wat niet hebben geleerd, kan je spelenderwijze bekendmaken met het uitspreken van deze dankbetuigingen aan God.
Een lesje op muziek. Eerst je handen wassen, dan de lofzegging uitspreken. Die hoort bij wat je gaat eten of drinken. Baruch ata Hashem Elokeinu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Voor brood en alle soorten graan. Na handen wassen en baruch en hamotzi mag je smakelijk smikkelen gaan.
Dezelfde bracha voor vis en chocola. She'akol nie bitwaro. Zeg eerst
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. She'akol nie bitwaro.
For tea, for koffie, cacao, sisé. For elke drank behalve wijn. For kaas, for water, alcohol. Voor champignon, voor vlees en voor snoep, zeg je eerst
Baruch Sheakov.
Een farmacomani was voor het hamotzi uit zijn handen met glas waterkaas. Waarna ze even zegt wat brood of wat ze graag, en dat eerst even doopt in het zout.
Rabijn Vorst, de Hebreeuwse Bijbel, dat is eigenlijk de vaderlandse geschiedenis van het Joodse volk. Ik kan me herinneren toen ik zelf kind was en op de lagere school zat, dan begon de dag altijd met een Bijbelvertelling van 9 tot 9:30. Dan hoorde je een verhaal van iets wat zich vroeger in Israël had afgespeeld. Is dat eigenlijk bij u ook zo?
Nee. Als instituut, laat ik het zo noemen, hebben wij dat niet. Natuurlijk is het wel zo dat het kind bekendgemaakt wordt met de Joodse geschiedenis. Maar dat gebeurt op verschillende manieren. Je kan dat als ouder doen door bijvoorbeeld op Shabbat, op de vrijdagavond of Shabbatmiddag, het kind te vertellen over de parasha, over de afdeling van de week die Shabbat in de synagoge uit de Torah, de Pentateuch, wordt voorgelezen. En dan het kind dan te gaan vertellen wat die geschiedenis inhoudt, wat daar dan eigenlijk gebeurd is. Met een heleboel toevoegingen zoals in de Midrash en andere bronnen gelezen kunnen worden. Dat is één mogelijkheid. Dat kan je thuis doen. Dat kan je, dat zullen de kinderen ook op school horen. Als ze op de Joodse school zitten, ja, dan brengen ze al gauw naar de peuterschool, de kleuterschool. En daar zullen de leerkrachten ook met die geschiedenissen aankomen. Eventueel met illustraties ervan, wat de kinderen mogen inkleuren. Dus worden ze inderdaad van heel jongs af aan bekend met die geschiedenis. Later zal je ook deze geschiedenissen gaan proberen over te brengen met niet alleen met meer details, maar ook met meer diepte. Je gaat proberen om die geschiedenis als het ware naar deze tijd te brengen en te laten zien op bepaalde situaties, bijvoorbeeld iets als een uittocht uit Egypte, waarvan gezegd wordt dat moet je iedere dag gedenken. Dat bedoel je niet alleen mee dat je moet gedenken dat ruim 3300 jaar geleden de Joden uit Egypte zijn gevoerd door God met tal van wonderen. Maar verplaats die hele uittocht uit Egypte ook naar nu. En dat kan zijn situaties, ik zeg, in de wereld. Het kan ook zijn een persoonlijk iets dat je helemaal vast zit. Je komt er niet uit. En dan is spiritueel een uittocht uit Egypte door te maken. En ervan uit te gaan dat als je het zelf niet zit, God in staat is om je uit die benauwenis te halen.
We horen in dit programma kinderliedjes over Joodse onderwerpen. U heeft die zelf geschreven. Hoe bent u daar zo toe gekomen?
Nou, historisch gesproken ging het eigenlijk zo over. We zaten een keer aan tafel op Shabbat. En ik zei tegen de kinderen van, wat zullen we zingen? En zijn speciale Shabbatliederen zijn er, chassidische melodieën. En toen zei mijn dochtertje Sarah, dat is nu de vrouw van rabbijn Katsma uit Den Haag, die zei, twee emmertjes water halen. Nou, dat is toch niet een echt specifiek Joods liedje. Maar toen dacht ik, water, een mayim el Torah. Als er over water gesproken wordt, dan bedoelt men daarmee de Torah. Nou, dacht ik, nog steeds daar zitten van tafel, dat zij dan twee emmertjes Torah halen. Maar wat is nou een emmertje Torah? Emmertje Torah. Oh, dacht ik toen, emmertje, emmer, dat lijkt op het woord emmet, emmes. Dat betekent waar. We maken ervan twee emmerse Torah's halen. Dus twee Torah die waar zijn. En die twee, dat is de schriftelijke leer en de mondelinge leer. En zo is dat liedje ontstaan.
twee emmertjes water halen. Twee emmerse toeras halen. De ene was op schrift gesteld, de andere er steeds bij verteld. En nu zijn we via een kinderliedje in het diepe terechtgekomen. Bij een van de fundamenten van het Joodse geloof. Bij de schriftelijke en de mondelinge leer.
Ja, volgens traditionele Jodendom is de mondelinge leer een onderdeel van de gehele openbaring die bij de berg Sinaï heeft plaatsgevonden. De schriftelijke leer is niet in praktijk te brengen, de voorschriften, als daar geen direct een mondelinge uitleg bij gegeven zou zijn. Bijvoorbeeld staat dit in de schriftelijke tekst, Ukshartem laot al yadecha, wa yule totafot benenecha. Je zult het je binden. Nee, dan ga ik al in de fout eigenlijk. Maar het begint het al te vertalen vanuit een bekendheid. Er staat, dus het moet tot teken gebonden worden op je hand. En het zal je tot teken zijn tussen je ogen. Nou, stel dus je dan voor, Mozes zegt dat in Deuteronomium tegen het volk in dat 40ste jaar. Vertelt hij, dit moeten jullie goed weten. Nou, uit dit Torah hebben we toch echt wel begrepen dat het Joodse volk een knap lastig volk kon zijn. En daar zegt Mozes iets waar meteen, ik weet niet hoeveel vingers omhoog gingen. En vroegen maar, Mozes, Rebbe, wat bedoelt u daar nou mee? Wat bedoelt God daarmee met dat voorschrift? Dus daar moet een mondelinge uitleg bij zijn. Wat is dat teken op de hand? Wat is het teken op het hoofd? Waar op de hand moet dat gebonden worden? Waar op het hoofd moet dat komen te liggen? Elders staat er, Basukot de Shivu Shivat Yamim. Het enige woord dat vrijwel zeker duidelijk is, dat is Yamim, dagen. Maar wat Sukot zijn, dat weten we eigenlijk niet. De Shivu kan je vertalen met je zult zitten, of je zult verblijven, of je zult wonen. Shivat Yamim, een zevental dagen. Dus zevental dagen moeten we of zitten, of verblijven, of wonen in Sukkot. Wat zijn Sukkot? En welke van de drie vertalingen van Teshuvu is nou de correcte? Daar gingen de vingers weer omhoog. En aan Mozes werd gevraagd, wat bedoelt God met dit voorschrift? Al deze uitleg heeft Mozes dus mondeling aan het Joodse volk meegedeeld, met de uitdrukkelijke opdracht om dit mondeling te houden. Wat schriftelijk was, moest schriftelijk zijn, heel punctueel overgeschreven. Wat mondeling was, moest mondeling blijven en door de ouders aan de kinderen en door de leraren aan hun leerlingen worden doorgegeven.
De schriftelijke leer van het Jodendom is de Hebreeuwse Bijbel, die samenvalt met wat christenen aanduiden als het Oude Testament. Maar de uitleg van wat er geschreven staat, uitleg die door Mozes werd gegeven, die was mondeling en die bleef ook mondeling. We weten ook dat God sprak met Mozes en daarin zou onder andere een bron zijn voor de mondelinge leer. Rabijn Vorst geeft dat voorbeeld uit Deuteronomium. Wat ik u heden gebied, zegt God, zal in uw hart zijn. Ge zult het uw kinderen inprenten. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u tot een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Ge zult het tot een teken op uw hand binden. Ja, en wat is dat nu? Dat vroeg het volk Israël aan Mozes. En de mondelinge leer, de uitleg, heeft in dit geval geleid tot de zogenaamde tefillin. Het gaat om twee kleine zwarte leren doosjes met daarin bijbelteksten. En een ervan wordt op het voorhoofd gebonden en de andere op de linkerhand. En dat gebeurt met dunne leren riemen. Zo wordt er op bepaalde momenten gebeden. De schriftelijke leer zegt het op een algemene manier en de mondelinge leer van het Jodendom heeft er deze uitwerking aan gegeven. Mozes heeft erbij gezegd, ge zult het uw kinderen inprenten en erover spreken. Bij een traditionele Joodse opvoeding gaat het erom dat zowel de schriftelijke als de mondelinge leer aan de kinderen wordt overgedragen. En die mondelingenleer is eigenlijk steeds verder gegroeid. Want in de Joodse geschiedenis waren er grootheden als Rashi en Maimonides bijvoorbeeld, die de uitleg voortdurend aanvulden.
Het programma, het leerprogramma op de Joodse school is dat het kind de Torah leert met bijvoorbeeld de verklaring van Rashi, selectief met andere commentaren. Dan bestaat er een studie van de Mishnah, wat we dan even maar gemakshalve noemen, de mondelinge uitleg van de schriftelijke tekst. En dan zijn er nog een aantal wat meer filosofisch gerichte boeken, waar je toch ook al met kinderen aan begint, voordat ze deze leeftijd van 12 of 13 jaar hebben bereikt. Het is buitengewoon belangrijk om kinderen zo'n stevige ondergrond te geven, dat wanneer ze op de leeftijd komen van het kritisch denken, dat ze iets hebben om op terug te vallen. Ik geef u een voorbeeld. Ik heb zelf Joodse les gevolgd bij mijn vader, zalige, die in Rotterdam, wij hadden daar geen Joodse school, dus er was Joodse les op zondag, op woensdag, eventueel andere middagen, na schooltijd dan. En ik herinner mijn vader een keer bij de les zei, als je wat ouder wordt, zo'n puber van 13, 14 jaar, ik weet niet precies welke leeftijd hij noemde, dan is bij iedereen zo, dan begin je een gegeven ogenblik te twijfelen aan het bestaan van God. Ik hoorde mijn vader dat zeggen en ik dacht bij mezelf, nou, bij mij niet. Ik wist zo zeker dat God bestaat, dat daar was dan geen enkele twijfel mogelijk. En toen werd ik een ouder. Ja, toen kwam ik in die leeftijd heel normaal. Je wordt niet volwassen als je niet eerst kritisch bent geweest. Dus ik begon inderdaad te twijfelen van, is dat nou eigenlijk wel allemaal waar? Is die Torah inderdaad wel door God gegeven op de berg Sinaï? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Een punt dat mij heel erg bezig hield, dat was schepping of evolutie. Als je je kinderen van begin af aan hele goede, ook overdachte, dus rationele basis geeft, vermengd met het begrip geloof, en dan komt het kind in die puberteit, in die kritische fase, krijgt invloeden van buitenaf, gewenst en heel vaak niet gewenst, maar dan heb je het kind van tevoren dus al zoveel meegegeven dat je met Gods hulp erin zal slagen om het kind door die periode te loodsen naar volwassenheid, om dan, dus dat kind dan in staat zal zijn, als het eenmaal ouderlijk huis heeft verlaten, om dan zelf op eigen benen verder te gaan in het geloof.
Torah tziva lanu Moshe. Mozes heeft ons de Torah opgedragen. Leer eruit, leer de zinnen, zeg het je vrienden en vriendinnen. Dat is een van die aardige liedjes geschreven door Rabijn Vorst op bestaande melodieën. Het Jodendom heeft 613 geboden en verboden. En een traditioneel Joods kind moet die dus leren kennen. Dat is niet gemakkelijk, maar ook daar heeft Rabijn Vorst iets op bedacht. Hij heeft een spannend jeugdboek geschreven met de titel Geheim Agent 613. Geheim Agent 613 is voortdurend op pad om te kijken of de Joodse mensen zich wel aan die geboden houden. En hij heeft allerlei middelen een enorme verrekijker, een elektronisch oor voor het afluisteren en een snuffelpaal om al op afstand de vers gebakken Kiesjelies koekjes te kunnen ruiken. Hij gaat de winkel van de Hamans oren binnen en in de slijterij kijkt hij of de likeur kosher is. Ja, hij gluurt overal naar binnen en doet onderzoek. Op school hebben de kinderen natuurlijk de geschiedenis van Purim geleerd. En de betekenis en ook de wetten van Purim. Geheimagent 613 onderzoekt of de kinderen goed op de hoogte zijn. Op welke datum valt Purim? Op de 14e van de Joodse maand Adar. Wat wordt er op de Shabbat voor Purim extra uit de Torah gelezen? Parashat Zachor. En zo gaat het door. Geheimagent 613 was deze keer tevreden. De kinderen hadden hun lesje geleerd.
Een heleboel dingen van het Jodendom leert het kind praktisch. Gewoon praktijk gevuld. En is een vanzelfsprekendheid dat dit doet en dat doet. Maar het is best leuk om wat meer achtergronden daarvan te horen. Wat is eigenlijk de bedoeling ervan, de betekenis ervan. Ja, dan zijn die grote mensenboeken soms wel een beetje moeilijk. En niet iedere vader of moeder is in staat of heeft de tijd om dat kind over te brengen. En dan is zo'n boek, kan dat heel nuttig zijn. En ik heb ook wel gehoord van kinderen die ja, echt van gesmuld hebben.
En zo krijgt een kind de geboden en de verboden ingegoten, misschien mag ik het zo noemen.
Wat mijn kinderen betreft, mijn oudste dochter met haar man zijn heel actief bij een school voor Ashkenazische en Oriëntaalse kinderen even ten noorden van Parijs. Dan heb ik een zoon in Frankrijk die, laten we noemen, geestelijk adviseur is, geestelijk begeleider van de jongere afdeling van een Talmud Hogeschool. En dan een zoon is rabbijn in Rotterdam. En een dochter is mevrouw Katsman, de vrouw van rabbijn Katsman uit Den Haag. Dus, godzijdank, ik heb het wel geprobeerd en ik hoop dat ik mag zeggen dat mevrouw en ik erin geslaagd zijn om onze kinderen een goede Joodse opvoeding te geven. En zodanig dat zij dat op hun beurt aan hun kinderen en aan hun leerlingen ook weer verder kunnen geven.
Als uw zoon rabbijn is geworden, dan is het wel gelukt.
Nou, nee, dat hoeft niet. En als je je kind opvoedt en dat kind wordt een eerlijk zakenman, of hij heeft een groentewinkel, een reisagent, ik noem maar even iets, dan mag je datzelfde dankbare gevoel hebben. Het is helemaal niet de bedoeling dat we allemaal rabbijn worden of al onze dochters vrouwen van rabbijn. We willen gewoon midden in het leven staan en toch ook dan beantwoorden aan die opdracht die God ons heeft gegeven.
U heeft geluisterd naar Gij zult het uw kinderen inprenten. Het programma gemaakt door Dirk Varwijk en technicus Ben den Hartog. Dan nu verder met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dit is de muzikale fruitmand, natuurlijk weer gepresenteerd door Helene van Dijk.
Dag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de muzikale fruitmand met daarin, naar ik hoop, voor elk wat wils. We beginnen zo met een lied waarin we zingen